Goedemorgen, broeders en zusters. In het Westen zegt men wel eens, ken het zijn dat ik u kan. Het is alweer een heel tijdje geleden dat ik in uw midden mocht zijn. Maar ik heb er verwachtingsvol naar uitgezien. En wat is het dan heerlijk als je je onafhankelijk van elkaar voorbereidt en de Heer zo bevestigt het woord wat ik in je hart heb gegeven, dat komt in de liederen al naar voren. Op twee hele bijzondere manieren. Het eerste is, we hebben zojuist dat schitterende lied gezongen, Zie slechts op hem. En dat maak ik ook maar gelijk als thema voor deze woordverkondiging. En de andere verrassing lag helemaal aan het begin, maar ook daar kom ik nog op terug. En daarom wil ik graag met u lezen uit 2 Koningen 6. 2 Koningen 6. De versen 15 tot en met 17. Twee Koningen 6. Vers 15, daar luidt het woord van God aldus. De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten. En zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem, ach, mijn heer, wat moeten wij doen? Hij, Elisa dus, zei, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei, Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag en zie. De berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Dat zover. Thema van de woordverkondiging dus. Zie slechts op hem. In Psalm 4 vers 7, broeders en zusters, jonge mensen, staat een relevante vraag die ook velen van ons, zeker aan het begin van een nieuw jaar, door allerhande omstandigheden die vanuit het wereld gebeuren, maar ook in je directe persoonlijke leven plaatsvinden, je op de lippen kunnen liggen, net zoals David. Ik weet niet hoeveel mensen u in de afgelopen periode een nieuw jaar hebt gewenst. Een gelukkig nieuwjaar, een gezegend nieuwjaar, een gezond nieuwjaar. Maar weet u wat het moeilijke is van een nieuwjaar? Je kunt eigenlijk niet spreken van een nieuwjaar. Ja, qua datum wel. En je kunt zeggen, we leven nu in het jaar Anno Domini, het jaar onze Heren, 2020. Maar als we heel eerlijk zijn, draagt dat nieuwe jaar al zo ontzettend veel van het nog oude jaar 2019 in. Heel veel van onze omstandigheden waarin we verkeerden, die misschien onze zekerheid aantasten, onze gezondheid aantasten, onze baan aantasten, ons huwelijk aantasten, neem je toch wel degelijk mee dat nieuwe jaar in. En dan rijst vaak de vraag die hier staat in Psalm 4, vers 7. Velen zeggen, ook als je naar het wereldgebeuren om ons heen kijkt, de gigantische chaos waarin we terechtkomen, wie zal ons het goede doen zien? Geen wonder dat dan de psalmist ook aan de Heere vraagt, ook voor de toekomst die voor hem ligt, prachtige woorden: verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. En de vraag die ik u en mijzelf vanmorgen wil stellen is: hoe kijkt u nou vanuit uw persoonlijke situatie tegen dat nieuwe jaar aan? Ziet u dat boven alles ook, ondanks alles wat rondom je heen gebeurt, als het jaar Anno Domini, het jaar van onze Heer 2020? Misschien zit u op dit moment wel in een situatie dat nog maar net in het nieuwe jaar uw geloofsleven, uw vertrouwen op God, waar we net zo uitbundig van hebben gezongen, wordt aangetast, wordt op de proef gesteld of het wordt verzocht. En dan heeft het woord van God ons vanmorgen in de liederen die we met elkaar hebben gezongen al laten weten: weet je wat je nou als gelovige vooral niet moet doen? Dat is dat je je gaat focussen, dat je je blik gericht gaat houden op de omstandigheden waarin je bent komen te verkeren. Want dat is nou precies wat de tegenstander van God ten diepste wil. Hij kan u en mij die heerlijke toekomst die we zojuist bezongen hebben in dat kinderlied absoluut nooit meer afnemen. Maar hij kan er wel voor zorgen dat hij met zijn giftige pijltjes zo in ons gedachtenleven, in ons gevoelsleven, als het ware binnendringt, dat we alleen nog maar oog en oor hebben voor daar waar we ten diepste in terecht zijn gekomen. En als een kind van God dat gaat doen, dan mis je al die zegeningen die God je elke dag weer opnieuw wil geven. Want we zongen het net toch met elkaar. Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn. Zijn liefdevolle genade is voor u en mij elke dag weer nieuw. En wat heb je het soms nodig om dat elkaar ook door middel van de liederen en de prachtige muziek toe te zingen. Zoals dat bijvoorbeeld gebeurt, ouderen onder ons kennen dat lied helemaal nog wel, Psalm 42, het derde couplet, daar wordt zo prachtig ingezet. En wat heb je dat soms nodig in de situatie waarin je geestelijk leven ook komt te verkeren, als daar staat: voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogsten lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk. En een gelovige kan door heel wat druk heen gaan. Eens verwisselen in geluk. En wat staat er dan? Hoop op God. Slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. In 2 Koningen 6 hebben we zojuist gelezen dat de knecht van Elisa op een ochtend naar buiten loopt. En wellicht is hij de muur van dat stadje Dothan opgelopen, opgeklommen. En dan ziet hij tot zijn grote schrik dat heel de stad is omsingeld door het Syrische leger. Grote paniek dus. En hij rent, naar alle waarschijnlijkheid, naar zijn meester Elisa met de brandende vraag: ach, mijn heer, wat moeten we doen? Een andere vorm van: wie zal ons nu nog het goede doen zien? Waarom is hij in paniek? Waarom ziet hij het niet meer zitten? Nou, omdat hij zich richt op dat wat voor ogen is. Hij kijkt naar deze situatie met zijn menselijke, natuurlijke oog. En het resultaat is dat hij bang wordt. Herkenbaar toch, in onze leven. Er zijn in mijn leven situaties geweest dat ik me ook door mijn natuurlijke ogen heb laten leiden met alle gevolgen van die. Maar de vraag is echter, als het leven van elke dag ons plaatst voor situaties waar we het ook als kind van God moeilijk mee hebben, omdat we het niet verwacht hadden, of omdat het zo indringend is, dan komt wel de vraag naar voren, als we nu in ons geloofsleven beproefd worden, en dat komt van God, om te testen of we staande blijven. Ik vind het soms zo prachtig, ik weet niet hoe u dat ervaart, maar ik kan soms zo ontzettend genieten van die kinderliedjes. Want dat kinderlied wat we net hebben gezongen, houd vol, daar zit het hele evangelie in. Als de Heer Jezus naar de discipelen loopt die daar in die gierende storm zitten, dan zegt hij 3 keer 3 woorden. Hij zegt, wees niet bevreesd. Hij zegt, houd goede moed. En daartussenin zegt hij, ik ben het. En ik hoop zo dat door de woordverkondiging u ook voor dit nieuwe jaar, wat uitdagend voor ons ligt, we ons daarop gaan focussen. Het is namelijk een belangrijke vraag voor ons persoonlijke geloofsleven, maar ook in onze zijnswijze naar onze broeder en zuster die God ons in de gemeente van Christus gegeven heeft. Omdat namelijk onze manier van kijken naar situaties bepaalt wat onze vervolghouding is. Dus als u en ik het in bepaalde situaties niet zien zitten, dan bepaalt ons zien wel degelijk wat het vervolg zal zijn. En door verkeerd te kijken naar situaties die het leven met zich meebrengt, ook door de zondeval, kan een hoopvol jaar zomaar opeens veranderen in een inktzwart jaar. Er is een prachtig oud gezang wat dit zegt. Het oog omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. En dan staat er zo'n prachtig zinnetje achter. Het ware leven, lieven, loven, is maar waar men Jezus ziet. Even een vraag tussendoor. Gebruikt u genoeg vitamine? Krijgt u, zoals wij dat in Woudenberg krijgen, ook altijd van die folders door de brievenbus als je geen sticker op je klepje hebt staan. Van die drogisterijen. Die prachtige gekleurde folders. Met de uitdagende, prikkelende teksten. Als u die vitamine slikt, hebt u daar geen last meer van. En die vitamine hebt u daar geen last meer van. En dan word je heel, heel oud. Vitamine A, vitamine B en vooral als je ouder wordt, vitamine D. Dat heeft de dokter tegen mij gezegd, moet je extra vitamine D nemen. Dan weet je wat het belangrijkste is. Dat je elke dag vitamine L inneemt. Dan zegt iemand, dat heb ik nog nooit van mijn leven van gehoord. Soms zeggen ze A tot Z, nou ja, daar zit dan L wel tussen, maar wat stelt nou toch vitamine L voor? Ik ga u meenemen naar het grijze verleden. Toen u nog in de eerste klas van de gewone school zat. Tegenwoordig heet dat basisschool, dus dan is het groep 3. En wat is nou het bijzondere? Dan kreeg je schrijfles. Tegenwoordig kunnen kinderen bijna niet meer schrijven. Want er wordt steeds minder aandacht aan gegeven in het schrijfonderwijs. Dus mensen die echt mooi kunnen schrijven, die moet je met een lantaarntje zoeken. Heeft wel één voordeel, als iedereen zo slecht schrijft, kun je op zijn minst nog dokter worden. Want dat handschrift kun je nooit lezen. Maar herinnert u die schrijfles nog dat u de letter, de hoofdletter L, moest schrijven? En wat zei de juffrouw dan? Bovenaan beginnen. En dan van boven naar beneden. En dan opzij. En dan liep ze zo inspecterend door de rijen. Want heel veel van ons kinderen hadden dat streepje van boven naar beneden te kort gemaakt en opzij te lang. En dan zei ze, dat is geen goede L, die is ondersteboven gevallen, overdoen. Daar ligt een geweldige geestelijke les in. Want wij ontvangen, als we het woord van God openen, en daarom zegt het woord van God op heel veel plaatsen, daar moet je vooral 's morgens als eerste mee beginnen. Want het openen van Gods woord geeft vitamine L. Licht, wat van boven naar beneden komt. En voordat u en ik de wereld ingaan, moeten we gevoed worden met vitamine L. Vitamine L staat ook voor liefde. En wat ons in het komende jaar ook gaat passeren, maar in 1 Korinthe 13, vers 13, daar staat zo prachtig, zo blijven dan. Er verandert heel veel, er verdwijnt heel veel, maar zo blijven dan gehoop, hoop en liefde. En de meeste daarvan is de liefde. En we hebben net het feest van Kerst weer gevierd. God heeft niet alleen licht in onze donkere wereld ingebracht, maar ook leven. En hoop doet leven. Ik heb dus net gezegd, het ligt er maar aan hoe je kijkt naar situaties in je leven van elke dag. Wat het vervolg zal zijn. En daarom, daarbij natuurlijk ook dienaar van het woord van God voor, mag ik u op wijzen dat er gelukkig ook nog een totale andere manier bestaat om door de omstandigheden heen te gaan die het leven van elke dag met zich meebrengt. Namelijk bekijk het in de allereerste plaats vanuit Gods oogpunt. Vanuit je geestelijke oogpunt. Want wat doet Elisa? Als hij geconfronteerd wordt met zijn knecht die helemaal hotel de botel is. Hij begint met hem te spreken. Kalmerende woorden. Woorden die zo vaak in de Bijbel staan. Wees niet bevreesd. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Vaak zijn ook wij net zo bang voor vijanden die in ons leven binnenkomen als die knecht van Elisa. Omdat we dan zien op de omstandigheden en die situatie niet gebruiken om juist dan in het geloof te gaan wandelen. Afgelopen week kwam er een vriend bij ons op bezoek en hij zei tegen mij, Aart, ik moet je een mooi plaatje laten zien. Het is een site op internet met bijbelspreuken en die voegt daar dan hele mooie plaatjes bij. En dan komt een vrouw, die komt bij de dokter en die dokter heeft die vrouw onderzocht en heeft ze de stethoscoop nog zo in de hand. En dan zegt ze tegen die vrouw, zegt ze, zorgt u ook voor een goede lichamelijke conditie? En het antwoord van die vrouw is prachtig. Ze zegt, ja dokter, ik wandel elke dag in de Here. Geweldig hè? Zomaar zo'n plaatje, wat je stemt tot nadenken. Ongeacht de omstandigheden. Want wij zingen dat toch ook, even terug naar vitamine L. Ik wandel in het licht met Jezus. Maar zeg nu zelf, als God en zijn heerscharen voor ons zijn, zoals Romeinen 8 dat zo prachtig duidt, wie kan er dan ten diepste tegen ons zijn? Maar het probleem van de knecht van Elisa en ook vaak van ons als Gods kinderen is dat we dat in de benauwdheden niet zien. En kijk, en daarom is het zo mooi dat Elisa niet alleen maar kalmerende woorden spreekt. De situatie overziet en dan die woorden zegt, wees niet bevreesd. Ik weet nog dat ik voor de eerste keer over dit onderwerp sprak. Dat was op een jeugdavond. En ik heb toen gewoon de vraag gezegd, in wiens sandalen staat u nou eigenlijk? In de sandalen van Elisa of in de sandalen van zijn knecht die het niet ziet zitten? Na afloop kwam er een jonge vrouw naar me toe. Ze zei, meneer, u hebt gevraagd in welke sandalen ik sta. Ik sta in de sandalen van de knecht. Ze zei, ik wil u eerlijk zeggen, ik heb van de week voor de trein gestaan. Maar God heeft me ervan teruggehouden. Dan helpt niet alleen maar bemoedigende woorden dat je tegen zo iemand gaat zeggen, maar die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Maar dan moet je ook de pastorale houding van Elisa meenemen als je met zo'n broeder of zuster geconfronteerd wordt, of misschien wel in je eigen huwelijk. Want je hebt hier twee mensen die met dezelfde situatie geconfronteerd worden en de een ziet het niet zitten en de ander zegt, wees niet bevreesd. Dan is er nog iets meer nodig. Dan is het nodig dat je met die ander gaat bidden. Ik denk dat pastoraat dat ook vooral inhoudt. Soms zeggen mensen tegen mij in een pastoraal gesprek, neem me niet kwalijk dat ik van de hak op de tak spring. Zeg ze, gaat u maar rustig door. Ik hou de stam wel in de gaten. En dan zie je soms aan de emoties, hier ligt het gevoelige terrein. En daar kun je dan je vragen over stellen. En dan zeggen we altijd, ik luister je naar je met lege handen. En je bidt ondertussen, Heer, met welke tekst mag ik deze broeder, mag ik deze zuster bemoedigen? Om dat vervolgens samen met die broeder, met die zuster bij de Heer te brengen. Kijk, en dat doet Elisa. En daarom heeft God u ook als gemeente van Christus aan elkaar gegeven om ook in dit nieuwe jaar oog, open oog en open oor voor elkaar te hebben. Om met elkaar in vrijmoedigheid toe te treden tot de troon van Gods genade. Elisa bad en zei, Heere, open toch zijn ogen zodat hij ziet. En wat lezen we dan? Dat de Heere de ogen van zijn knecht opent zodat hij zag en zie. De berg was vol van paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Elisa is helemaal niet onder de indruk van wat hij hoort. Want hij ziet als profeet wat geen enkel ander mens ziet. We hebben vroeger met de kinderen in de auto als we op vakantie gingen. En ze na een kwartier al vroegen, zijn we er al? Heel vaak dat spelletje gedaan, ik zie wat jij niet ziet. En dan moesten ze iets raden in de auto van een bepaalde kleur. En als ik dan vond dat ze dat te snel raden, nam ik in mijn gedachten gauw iets anders. Ja, ik ben ook een mens, hè. Met fouten, met lekken en gebrekken. Maar voordat je het dan wist, was je op de plek van bestemming. Want dat was wel iets waar ze aan mee wilden doen. Maar hoeveel mensen kom je vandaag de dag niet tegen? Ook in het pastoraat. Ook onder Gods kinderen. Die door de omstandigheden waarin ze zijn komen te verkeren zegt, broeder, zuster, ik zie je niet meer zitten. En wat een genade van God, dat hij u en mij dan wil gebruiken als ondersteuning voor die broeder, voor die zuster, omdat we samen lichaam van Christus zijn. En Paulus met nadruk zegt in de Romeinenbrief dat de sterken de zwakken moeten ondersteunen in het geloof. Maar zeg nou eens eerlijk, wie van ons is altijd sterk in het geloof? Het kan er soms geen verademing zijn als God iemand op je weg brengt, die je troost, die je bemoedigt. Soms door wat God hem of haar heeft laten zien in zijn of haar leven. Elisa is niet onder de indruk. Is dit voorbeeld wat we hier lezen niet een prachtige verwoording van wat we aan het begin van het nieuwe jaar zo vaak lezen, als we bijvoorbeeld s'avonds na 12 uur de klok geslagen heeft, Psalm 91 lezen. Want wat staat er in Psalm 91 vers 11 en 12? Want hij zal voor u, vul daar je naam in, zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren, hoe? Op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Twee mensen in dezelfde omstandigheid. En nogmaals gezegd, uw en mijn kijk op omstandigheden die in ons leven gebeuren, bepalen of we handelen in een geest van angst of in een geest van kracht. Paulus ontdekt in het leven van die jonge Timotheus, waar hij geestelijk een geweldige band mee had, dat hij van tijd tot tijd enorm kon opzien tegen de dingen die passeerden. Met name wat er in de gemeente zo allemaal gebeurde. Daar had hij maagpijn van. Wat zegt Paulus dan? Neem nou een weinig wijn voor je maag. Ik zeg met nadruk een weinig wijn. Ik hoorde eens van iemand, daar had de dokter gezegd, het is goed als je 's avonds voor het slapen een borreltje neemt, dat is goed voor je gezondheid. En die man die komt thuis en die zegt tegen zijn vrouw, ik heb er gelijk maar een dokter bijgenomen. Dat is dan niet de bedoeling, hè? Een weinig wijn. Maar hij spreekt hem ook aan op zijn houding. Want dan zegt hij heel vaderlijk, heel liefdevol, in 2 Timotheus 1 vers 7. Timotheus, God heeft ons, dus ook jou en mij, niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar nou komt het, maar een van kracht en van liefde en van bezonnenheid. En daarom moet je 's morgens je vitamintjes L innemen. Dat je voordat je aan de dag begint, met de psalmist zegt, ik zal mij bij het ontwaken verzadigen met uw beeld. En als we net als die knecht van Elisa op een vreesachtige manier blijven kijken naar onze omstandigheden, zullen we ongetwijfeld zwichten voor een geest van angst. En dat brengt heel wat met zich mee. Ik las tot mijn grote schrik van de week in de krant dat op dit moment meer dan 1 miljoen Nederlanders met burn-out-achtige klachten te kampen hebben. Over depressiviteit dan nog niet gesproken. Het maakt allemaal gevoelens in je los van paniek, van je onwaardig voelen, dat je niet toereikend bent, van wanhoop, van depressie. En weet u, soms helpen ongewild, ga ik dan vanuit, broeders of zusters die je dingen toevoegen of dingen zeggen over je leven, daar een handje in mee. Wat mij altijd weer opvalt is dat in die prachtige tekst die meerdere malen in de Bijbel voorkomt, namelijk dat God zegt, ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Weet je wat daar bijna altijd bij staat? Wat zou een mensje doen? En wij kunnen als mensen, als broeders en zusters, zo'n beslag leggen op het geestelijk leven van de ander. Maak je daar nou zorgen om? Want wij kennen niet ten diepste de situatie waar die broeder of zuster in staat. En wat dat met zijn geloofsleven doet. En hoe hem dat dag en nacht gevangen houdt. Spreuken 29 vers 25 staat dit. Mensenvrees legt iemand een valstrik. En als een dier in een strik komt, wat wil die dan? Dan wil die toch zijn weg vervolgen. En dan trekt hij die strik, die trekt hij steeds verder om zijn nek. En dan krijgt het Spaans benauwd. Maar, zegt de spreukendichter, want die plaatst altijd de dingen zo mooi tegenover elkaar. Mensenvrees, vrees voor mensen spant een strik, zegt de NBG. Maar wie op de Heere vertrouwt, zegt de NBG, is onaantastbaar. Of zoals de herziene Statenvertaling zegt, die wordt in een veilige vesting gezet. En ook dit jaar is het de boze er alles aan gelegen. Om van u en mij een onzekere christen te maken die ziet op de omstandigheden. En waarom is hij daar zo mee bezig om uw oren en uw ogen zo te bewerken? Omdat hij weet dat de tijd die hij heeft nog kort is. Want de dag van Jezus Christus, van Christus Jezus, die nadert met rasse schreden. En dat is ook de reden waarom de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 12 vers 1 tot 3 dit zegt. En dan moet u vooral opletten als ik dat lees, ik zal dat ook sterk benadrukken, dan daar een paar keer in staat, laten wij dan. Je bent samen gemeente van Christus om er voor elkaar te zijn. We kunnen, zeiden we op de pastorale cursus, broeder Aad van der Zonde en ik altijd, we kunnen zo bezig zijn met onze zienswijze op een ander neer te leggen. Maar de Heer Jezus was een zijnswijze. Hij zag met innerlijke ontferming bewogen op naar datgene wat versterkt moet worden. En wat staat hier nou? Hebreeën 12, nadat al die geloofshelden gepasseerd zijn, die op de geestelijke tribune ons aanmoedigen om de goede strijd van het geloof te strijden. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, wat? Afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En als tweede, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij, dan heb je het weer, het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. En moet u eens luisteren wat daar nu staat. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Wat wil de schrijver van de Hebreeënbrief ons nou hiermee zeggen? Ook voor dat nieuwe jaar wat voor ons ligt. Ook voor de situaties die ons zo kunnen benauwen in ons persoonlijke geestelijke leven. Als eerste, leg alle last en zonde af die je zo gemakkelijk verstrikt. Dus je moet met dit woord de binnenkamer in. In de wereld om ons heen dringen occultisme, seksisme, egoïsme zich dagelijks aan ons op. En God ziet hoe wij als gelovigen daarmee omgaan. Ik las van de week in mijn stille tijd in Jeremia 32 vers 19... dat er van God gezegd wordt door Jeremia, want uw ogen zijn open over alle wegen van de mensenkinderen, om een ieder te geven overeenkomstig zijn wegen en overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Ook voor een gelovige, broeders en zusters, geldt wel terdege, want een gelovige zaait. Wat zal die ook oogsten? Ik ben vroeger doodsbang geweest voor de God die boven in de hemel zat, naar mijn jonge begrip. En die dagelijks aan het bijhouden was wat Aardhavenkamp allemaal verkeerd deed. Ik zou haar zeggen, daar had hij een dagtaak aan. Ik ga u niet zeggen wat dat was, maar dat zijn precies dezelfde dingen waar u en ik in ons leven mee worstelen. Totdat iemand tegen mij zei, Aard, weet jij dat je door genade een kind van God bent? Ik zei, ja, dat weet ik. Toen zei die broeder tegen mij, dan heb ik een mooie boodschap voor jou. Als God nu naar jou kijkt, ziet God jou niet meer staan. Ik zeg, wat zeg je me nou? Dat wil ik nou juist zo graag. Nee, hij zegt, jij begrijpt mij verkeerd. Als God nu naar jou, Aardhavenkamp, kijkt, dan ziet hij niet Aardhavenkamp, maar dan ziet hij de Heer Jezus staan. Die staat nu tussen God en jou in. Waarom? Omdat de Heer Jezus zegt, Abba, Vader, ook voor Aard ben ik aan het kruis op Golgotha gestorven. Ook Aard kan zingen, zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij, door genade ben ik een kind van God. Kijk, Job die heel wat meemaakte en die ervan beschuldigd werd dat al die moeilijkheden over hem heen kwamen omdat hij wel gezondigd zou hebben, die zegt in Job 31 vers 1 heel nadrukkelijk, ik heb een verbond gesloten met mijn ogen opdat ik niet zondig. En wij leven in zo'n wereld dat we dat verbond met onze ogen moeten sluiten. Want de Heer Jezus heeft zelf heel nadrukkelijk gezegd in Matthäus 6 vers 22 tot en met 23. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Kijk, ons natuurlijke oog heeft alleen maar oog voor wat vijandelijk is en wat ons leven bedreigt. Ik lees in Numeri 13 dat 12 mensen gaan onderzoeken, hun ogen de kost geven, hoe het is in het land wat God hen beloofd heeft. Want ze staan nu bij de ingang van dat land. En ze zien alle 12 hetzelfde. Maar er zijn er maar 2 van de 12 die dwars door dat alles heen kijken. En zeggen wat we ook zien. Maar God heeft ons 40 jaar lang gespaard en bewaard in de woestijn. Diezelfde God brengt ons ook in dat land. Maar 10 van de 12 niet. Die laten zich leiden door wat ze zien. Die hebben reuzen gezien. En wat zijn er ook niet een reuzen in uw en in mijn leven. Waarvan je zegt, wij zijn als sprinkhanen. Het is afgelopen met ons. Een geestesoog. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dien je bovenal te richten op onze God en Vader. Wiens ogen gaan over de ganse aarde, dus ook uit Hoorn en omgeving. Waarom? Om krachtig bij te staan als je hart volkomen naar hem uitgaat. En we moeten nog iets doen. We moeten met volharding, weet u het nog net? Houd moed. Het mooie vond ik ook, we moesten eventjes wachten voordat we verder zouden. Om het te benadrukken. Houd moed. Houd moed, broeder, zuster. Houd moed in de geestelijke strijd. Loop met volharding de wedloop die voor ons ligt. Oh ja, dan zul je het ook dit jaar meemaken. Dat God je in een situatie brengt waarin je een broeder of een zuster hoort zeggen: het passeert in mijn leven op dit moment zo veel. Ik zie het niet meer zitten. Dat kom je in de wereld tegen, maar ook onder Gods kinderen. Wel, het is al een genade dat zo iemand dat zegt, want dan wil die toch zoeken naar een weg van bevrijding. Wees dan voor hem of haar een Elisa. Zodat die ander voor het eerst of opnieuw gaan ontdekken dat zij die bij hen zijn, meerdere malen veel meer zijn dan die bij de tegenstander zijn. Daarom tot slot deze heerlijke belofte in de Bijbel. In 2 Timotheüs 2 vers 21 en 22. Er staat: als iemand zich van deze dingen reinigt. Dus die zonde, die last die je nog altijd met je meedraagt. Als iemand zich van deze dingen reinigt, zal zij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereed gemaakt. Maar ontvlucht de begeerte van uw jeugd. Ja, gerechtigheid, geloof, liefde en vrede na. Met wie? Samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. En nu lees ik de laatste tekst voor die ik hier in mijn woordverkondiging heb staan. En dan kom je na zoveel jaar kom je weer hier terug in deze gemeente. En je gaat op je stoel zitten. En dan wordt wat gegoocheld met de computer. En wat zie je dan opeens staan? Psalm 16 vers 8. En die staat ook hier op mijn blad. Mooi hè? Wat God zegt: Aart, ik zie jou ook vandaag hier zitten. Ik ben van de week bij je voorbereiding geweest, maar ik was ook bij die broeder die de liederen heeft uitgezocht. Die ook dat lied heeft uitgezocht: zie slechts op hem. Volg gehoorzaam zijn stem. Psalm 16 vers 8. Ik mag u een recept meegeven. Naast vitamine L ook nog een recept. Dagelijks innemen. En zo nodig, zegt de arts soms, meerdere malen per dag. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. En omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. En deze belofte geldt ook voor het jaar Anno Domini, het jaar onze Heere, 2020. En laten we het in elk opzicht dus van hem verwachten. Maranatha, halleluja, amen. Zullen we samen danken? Liefdevolle hemelse Vader, wat was het een heerlijke bemoediging om tijdens de kerstdagen en de adventstijd die woorden te zingen van dat prachtige lied dat u ons onder miljoenen in het oog hebt. In deze wereld zijn we een nummer geworden. Van de wieg tot het graf krijgen we tegenwoordig een nummer mee. Maar in uw ogen zijn we kostbaar. Zo kostbaar dat we het mogen uitzingen boven onze omstandigheden uit. Ik ben een koninklijk kind. Door de Vader bemind en zijn oog rust niet langer veroordelend, maar door de Heer Jezus Christus rust zijn oog zo teder op mij. En wilt u ons nou helpen om elke dag weer opnieuw, als we ontwaken, ons te verzadigen met uw beeld. Onze ziel, die soms zo angstig en gespannen kan zijn, te herinneren aan die prachtige woorden. Ik stel mij, de Heere, voortdurend voor de ogen. Heren, dan weet u dat we soms nog zo natuurlijk met die situaties omgaan. Dat we vaak eerst proberen om in eigen kracht allerlei zaken die noodzakelijk zijn in orde te brengen. Maar vanmorgen zegt u, leg het nou bij mij neer. Vertrouw het aan mij toe. En dan zul je ervaren, hoezeer het ook gaat stormen in je leven. Maar als je je hoop en je vertrouwen op mij stelt, dan wankel je niet. Wat heerlijk. Want we als broeders en zusters in Christus zo mogen wandelen, hand in hand met Jezus. Tot het moment komt dat we uw hemelse heerlijkheid binnen zullen gaan. En onze ogen u zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Glorie voor uw grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen. We gaan een prachtig nummer zingen. Ik mocht dat opgeven. Is geschreven door een zuster die vorig jaar bevorderd is tot hemelse heerlijkheid. Banga King. King Gabang is het geloof ik. Hè? Maakt ook niet uit. Die zuster is bij de Heer. Maar ze heeft onze geweldige erfenis achtergelaten. Ik zal er zijn. Zullen we dat samen zien?